Namens de kerkraad zijn er voor u een aantal afkondigingen. In deze dienst vindt de bediening plaats van het sacrament van het heilige avondmaal. En vanmiddag hoop ik om 16:30 opnieuw voor te gaan. Dan vindt de voortzetting plaats van de bediening en zal er ook dankzegging en nabetrachting zijn. Zondag 12 juni zijn de diensten om 10:00 en 16:00. 'S Morgens dan in C. Bos en 's middags dan in G.J. Post. En let op het afwijkende tijdstip, 16:00. Voor deze datum geldt Deo Valente. De dienst erop veranderen. Er zijn 3 collecten, waarvan de eerste een generale diaconale collecte is, bestemd voor diaconale projecten in Malawi. De tweede is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud bestemd. Uw gave in de avondmaalschaal is bestemd voor de stichting de Ondergrondse Kerk. En de extra collecte straks bij de uitgang is voor het bouwfonds. Tot zover de afkondigingen voor dit moment. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij uit Psalm 48, het 6e vers, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6 zingen wij na de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. In onze voorbeden willen wij een bijzonder bidden voor mevrouw Mieke de Bruin. Gisteren is zij van de trap gevallen en ze heeft een zware hersenschudding opgelopen en moet op dit moment in het ziekenhuis verblijven. En we zullen voor haar bidden, nu ze kan uiteraard ook niet bij deze dienst aanwezig zijn. Laten wij samen bidden. Heere trouwe God, u bracht ons vanmorgen hier samen. Uw heilige en goddelijke voorzienigheid leidt ons leven tot op dit moment. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En dan weet u hoe ons hart is en hoe de week is geweest die achter ons ligt. U kent ons, Heere, door en door. En we bidden, trek onze harten omhoog naar de hemel waar Jezus Christus is. Geef dat wij niet blijven hangen aan de uiterlijke tekenen en aan het aardse leven, maar dat wij onze harten opwaarts heffen in de hemel waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Hij die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God zit, die ook voor ons bidt. En wij vragen u, Heere, dat u ons zegent. We hebben dat elke keer weer nodig en in het bijzonder ook in een dienst als deze. Geef dat we niet zien op mensen, geef dat we niet onze eigen gevoelens of onze spanning misschien die we ervaren de overhand laten hebben. Maar richt u ons geloof en onze gedachten op de Heer Jezus Christus, die zelf koning is aan zijn tafel en zijn lichaam en zijn bloed ons geeft. Heer, we bidden dat alles in deze dienst in goede orde mag verlopen. Geef dat wij luisteren naar uw woord. Geef dat wij mogen komen met een gelovig hart. We bidden, Heere, ook om uw zegen over de collecten. En voor de doelen waarvoor wij ons geld mogen geven. De diaconale projecten in Malawi. De ondergrondse kerk. Heere, we voelen ons verbonden ook met hen. Zij die lijden omwille van Christus. Geef dat hun volharding een bron van onze vrijmoedigheid zal zijn. We bidden voor mevrouw Mieke de Bruin. Ze zal ook hebben uitgezien naar deze dag. Zich hebben voorbereid en heren, nu ligt ze in het ziekenhuis. Ze kan niet bij ons zijn. Wilt u bij haar zijn? Wilt u haar herstel geven? Zegen ook de onderzoeken die ze ondergaat en de eventuele behandelingen. Heren, we bidden voor haar. Wat is ons menselijke leven broos en zwak? Wat zijn we elk ogenblik in nood? Gedenk haar en haar man en allen die in liefde en verbondenheid om haar heen staan. We danken u voor de kerkraadsvergadering die achterliggende woensdag mocht plaatsvinden. Heer, zegen de kerkraad ook in alles wat zij te bespreken en te doordenken heeft. Schenk het licht van uw geest dat die op onze paan ons zal mogen leiden. Ook bidden wij voor diegenen die niet bij ons zijn, maar de dienst meebeluisteren, En misschien achteraf zullen we luisteren, Heere, u bent aan een tijd of een plaats niet gebonden. Maar we bidden voor hen, ook als zij nu de zichtbare tekenen en zegelen van het sacrament zullen moeten missen. Geef toch uw genade, Heere. Zo bidden wij, wees ons nabij, u die ons harten kent. We danken u, Heere, dat u ons doorgrondt en kent. En tegelijk bidden wij, doorgrond ons en ken ons. Zie of bij ons een schadelijke weg zijn en leid ons op de eeuwige weg. Hoor ons zo, alleen om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en we lezen een gedeelte uit Handelingen 3. Laten wij daaruit lezen de versen 17 tot en met 21. Vorige week hebben we het hele hoofdstuk gelezen. De man die verlamd was en die genezen werd. En de toeloop van mensen geeft aan Petrus de gelegenheid om een toespraak te houden. We lezen daaruit vers 17 tot en met 21. En daar spreekt het woord van God. En nu, broeders, ik weet dat ge door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden van de verkoeling of de tijden van de verfrissing zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden van de wederoprichting, het herstel van alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Tot zover. De tekst waar we kort over nadenken vinden we in vers 18, Handelingen 3, vers 18. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. God heeft dat vervuld. We schrijven boven de preek: God vervult zijn raad, zijn plan, zijn heilsplan. God vervult zijn raad. We denken over drie dingen na. Ten eerste over het lijden, ten tweede over de straf en ten derde over de redding. Dus drie woorden aan de hand van deze tekst: lijden, straf, redding. Laten wij zingen uit Psalm 33. Een psalm die zingt over de vastheid van wat God bepaald en besloten heeft en verkondigd heeft en uitgesproken heeft. Psalm 33, wij zingen daarvan vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. En we zingen ook vers 10. Zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Psalm 33, vers 5 en 10 zingen wij als inleiding op de verkondiging. Gemeente, wij schrijven boven de preek: God vervult zijn raad. En onze eerste gedachte is lijden. Er zijn veel theologen, er zijn ook veel verdedigers van het geloof, de apologeten, die zeggen: de moeilijkste vraag die je kunt stellen aan het christelijke geloof is deze: waarom doet God niets aan het lijden? Als God goed is, dan wil hij geen lijden, toch? Als God almachtig is, kan hij het lijden voorkomen. Dus als God en goed en almachtig is, dan hoeft er geen lijden te zijn. Geen verdriet, geen gebrokenheid. En toch is het er. Hoe kan een God die goed is en almachtig het lijden in de wereld toestaan? Toelaten. En dat kan een vraag zijn van ons hoofd, maar het kan ook een vraag zijn van ons hart, van ons innerlijk. Het kan zelfs een vraag zijn die ons vanmorgen bezighoudt. Als we spanning ervaren, onzeker zijn over het avondmaal. Waarom dan? Wel, die vraag geeft aan dat wij God niet kunnen begrijpen. En die vraag die geeft ook misschien wel aan wat onze eigen innerlijke onzekerheid is. Als God zo ondoorgrondelijk is, wie zegt ons dat hij ons straks niet het eeuwige lijden geven zal? Dat wij voorgoed verloren gaan, als we deze God niet kunnen peilen en begrijpen, bij al het lijden om ons heen in ons eigen leven en in het leven van andere mensen? Wel, onze tekst gaat ook over lijden. Petrus brengt het lijden van Christus ter sprake. De profeten hebben verkondigd dat de Christus, de Messias, lijden zou. En als er één iemand is geweest, gemeente, waar het lijden onbegrijpelijk is en naar ons idee onterecht is geweest, dan is het lijden geweest van Jezus. Want wat was er in zijn leven waardoor hij dat lijden verdiend had? Wat gaf er aanleiding? Toch helemaal niets. Ja, nu zien wij Petrus zoals hij hier spreekt, maar iets daarvoor, toen zagen we diezelfde Petrus. En hij zag zijn meester lijden. En hij zag zijn doorwond gelaat en een geesel slagen. En hij was ontredderd. En hij was wanhopig. En hij was verbijsterd over het lijden van Jezus. En het bracht hem zelfs tot verloochening. Hoe kan het dat deze vriendelijke, goede meester, zijn Here, zijn Jezus, zo zwaar moet lijden? Petrus begreep het niet. En diezelfde ontzetting kan ook ons vervullen. Maar gemeente, er is geen lijden in de wereldgeschiedenis wat zo duidelijk een plaats heeft in de raad, in het plan van God, als het lijden van Jezus Christus. Dat zegt de tekst. God heeft vervuld wat door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd was, wat hij verkondigd had, dat de Christus lijden zou. En nu zien we een Petrus die een heel andere visie heeft op het lijden van Christus. Geen verbijstering meer, geen ontreddering. Het is niet buiten de raad en zonder de raad en tegen het plan van God in gebeurd, maar volgens de raad van God. God heeft dit gewild en God heeft vervuld dat de Christus lijden zou. Hebben wij daarmee antwoord gemeend op al onze moeilijke vragen die we kunnen stellen over het lijden in de wereld, het lijden in ons leven? Nee, helemaal niet. Maar één ding zien wij: dat voor God het lijden niet het laatste woord heeft. Het lijden van Jezus Christus had een plaats in zijn raad. God stond daar boven. Hij gebruikte tot een heerlijk en een groter doel. En dat doet hij met het lijden van Christus, dat doet hij ook met ons lijden. God gebruikt dat tot een doel. Welk doel, vraagt iemand? Dat weten we niet, vaak niet. Waarom op deze manier, vraagt iemand? Weten we ook niet. Wat zal de toekomst brengen? We weten het niet. Op al die vragen kent God alleen het antwoord. Maar wij weten dit: als we kijken naar het grootste voorbeeld van onbegrepen lijden, Jezus Christus, dan zien wij in de Bijbel dat daar een goddelijk doel achter zit. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Dus gemeente, als God het lijden van Jezus Christus gebruikte ten goede, dan zal hij ook het lijden in mijn leven en in uw leven en in jouw leven gebruiken ten goede. Onze eerste gedachte, het lijden. De tweede, straf. Want dat moeten we ook duidelijk zien, dat het lijden van de Heere Jezus, hoeveel overeenkomst er is, toch ook wel een groot verschil heeft. Zijn lijden was een straf. Petrus wijst op de profeten, door de mond van al zijn profeten. Dat betekent niet dat we elke profeet kunnen naslaan en daar kunnen aanwijzen, hoofdstuk zoveel, vers zoveel. Nee, de profeten samen als een eenheid, die hadden een boodschap. En wat was die boodschap? Dat de Christus lijden zou. Denk aan Jesaja 53. Ik denk dat we daar het wel het duidelijkste zien. Hij is met de misdadigers en met de overtreders gerekend. Zijn lijden was een straf. Zijn lijden was een plaatsvervangende straf. Want de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat hebben de profeten verkondigd. Zij spraken over het lijden van de Christus als een straf. Maar ze deden dat niet als een verschrikkelijke boodschap, als een bedreigend woord, onafwendbaar, als een noodlot over de Messias. Maar ze spreken over zijn lijden als een boodschap van genade en van redding. Hoe kan dat? Omdat het een straf is. Een plaatsvervangende straf. In onze plaats. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wou staan? En daarom hebben de profeten gesproken over de Christus, dat hij lijden zou. De straf zou dragen. Kijk gemeente, als het nu medelijden was, hè, dat Jezus mens geworden is omdat hij zoveel medelijden had met ons, dan zou ons lijden er niet door minder worden. En dan zou onze schuld er niet door zijn weggenomen. Maar hij kwam niet om medelijden te zijn, tenminste niet alleen, maar hij kwam om de straf te dragen. Als zijn lijden nu alleen het lot was dat rechtvaardige mensen hier treft, ja, dan had Petrus hier kunnen klagen. Dat hoe eerlijker je bent, hoe harder de klap komt wanneer je toch moet lijden en gedood wordt. Maar dat is niet zijn boodschap. Het is een genadewoord. Hij zegt dat het de hoofdinhoud is van al de profeten van het Oude Testament. Omdat zijn lijden een straf was. Een plaatsvervangende straf. En daarmee is het bevrijdend voor ons. Gemeente, zometeen mogen we zitten aan de tafel. En dan denken we aan zijn lijden. En dan denken wij eraan dat het een straf was. En dan horen wij de woorden: neemt, eet, gedenkt en gelooft dat ik dit gedaan heb tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Die straf die hem getroffen heeft, zal ons nooit, nooit meer treffen. En daarom is het een heilsboodschap. En hebben al de profeten verkondigd dat de Christus lijden zou. Onze derde gedachte. Redding. Het is waar, gemeente. Het lijden van Christus verlost ons niet van al het lijden. Maar wel van het eeuwige lijden. Het lijden van Christus neemt niet al onze tranen weg. Maar hij belooft wel dat hij eenmaal de tranen van onze ogen zal afwissen. Eenmaal. Ook christenen, ook gelovigen krijgen te maken met het lijden. Maar zij kunnen er één woordje bij zetten. Tijdelijk. Het houdt een keer op. En daarom is zijn dood onze redding. Laten we als we aan de tafel gaan, daarbij niet allereerst ons eigen persoonlijke geloof belijden, maar laten we allereerst de dood van Christus aanvaarden. Het gaat niet om mijn geloof, het gaat om zijn lijden. Het gaat om zijn dood en zijn plaatsvervanging. Hebben we dan een antwoord op alle vragen die ons hart kunnen vervullen? Is al het verdriet in mijn leven daarmee verklaard? Zijn al mijn tranen daarmee overdreven geworden? En overbodig geworden? Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar het is wel de belofte van toekomstige redding. Het lijden houdt voor ons iets van zijn raadselachtigheid en iets van zijn beklemming. En we lijden aan het lijden en we zijn bang voor het lijden. Dat blijft zolang we leven. Maar dit is de verkondiging van de profeten. Dat in die weg van het lijden van Christus de raad van God, het plan van God, wordt vervuld. En dat plan van God, gemeente, als hij zijn zoon gegeven heeft, dat hij zou lijden, dan kan het plan van God niet zijn dat wij verloren gaan. Maar dan is het plan van God dat wij behouden worden. Dan zegt Paulus in Romeinen 8, dat dat de raad van God is, degene die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat is die raad, dat plan van God. Ja, gemeente, ons lot ligt in de handen van God. Hij staat erboven. Hij leidt ons leven. Maar als ons leven ligt in de handen van deze God, is dat geen noodlot, maar is het behoud. Deze God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen schenken? Wij begrijpen dat plan van God niet. Wij doorgronden zijn raad niet. Wij kennen zijn boek van eeuwigheid niet. Wij doorgronden ons eigen leven niet. Wij doorgronden ons eigen lijden niet. Maar vanmorgen zien wij op het lijden van Christus. En we mogen het zien. En we mogen het ontvangen. En we mogen het proeven. En we mogen het smaken. En we mogen het geloven. De Christus die lijden zou. En als we zijn lijden geloven, dan geloven wij ook dat God in mijn leven zijn raad vervult. Zijn raad vervult. Gij zult mij leiden door uw raad, zong Asaf. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Laten we zingen uit Psalm 33. Over de wijze raad des Heren. Psalm 33 vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. En wat er volgt, laten we het zingen. Psalm 33, het zesde vers. Laten we het tweede gedeelte lezen uit het avondmaalsformulier. Het eerste gedeelte hebben we vorige week gelezen over de voorbereiding. En nu ten tweede hoe we dat behoren te doen, namelijk tot zijn gedachtenis. Ten tweede, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij hem daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij gans in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die aan de voorvader in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, door de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde, voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn van God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. En hij heeft zo de vervloeking van ons op zichzelf geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises. Toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen worden en nimmer van hem verlaten worden. En hij heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbonden genade en de verzoening, besloten, toen hij zei: het is volbracht. En opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hem dien, zeggende: drinkt allen eruit. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond, of het nieuwe testament, in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt. Tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo vaak als u van het brood eet en van deze beker drinkt, zult u daardoor, als door een gewisse gedachtenis en een pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geef en mijn bloed vergiet, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijs en laaf. Even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en vertrouwen op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en het fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en heeft ons de levendmakende geest verworven. Omdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, namelijk het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. Daarnaast dat wij ook door diezelfde geest onderling, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij alle aan één brood deel hebben. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, En uit vele druiven, samengeperst, één wijn en drank vloeit en zich onderheen vermengt. Zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof Christus zijn ingelijfd, door broederlijke liefde, omwille van Christus onze lieve zaligmaker, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, tezamen één lichaam zijn. En dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe help ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, we bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus beoefenen, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons leeft en wij in hem leven. En zo waarachtig het Nieuwe en Eeuwige Testament en verbonden genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gezult voor eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle verdriet met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam zal gelijkmaken en ons tot zich zal nemen in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De tafel zal zometeen in gereedheid worden gebracht en u wordt verzocht om te zingen naar Psalm 22. Psalm 22, de versen 14 en 16. Eerlang gedenkt hier aan het wereldrond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En wat er volgt? Psalm 22, de versen 14 en 16. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood, Christus, gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij mogen deze keer, vorige week en ook vandaag, nadenken over die man die kreupel was, die verlamd was. Meer dan 40 jaar had hij daar gezeten. Meer dan 40 jaar was hij oud. Vanaf kinds af aan was hij verlamd. Wij zouden zeggen, volstrekt hopeloos. Maar bij God zijn geen hopeloze gevallen. Het kwam niet door het geloof van deze man. Het kwam niet door de godzaligheid van Petrus en Johannes. Het kwam door de kracht van Jezus Christus. Het kwam door zijn aanwezigheid. Niet ver en hoog verheven en afwezig was hij, maar dichtbij. In zijn naam. En toen die woorden klonken, in de naam van de Heere Jezus Christus, toen richtte deze man het oog van zijn geloof op Christus. En hij was behouden. Dat geldt ook voor ons. Bij Christus zijn er geen hopeloze gevallen. En ieder die zijn geloof mag richten op de Heere Jezus Christus, ontvangt hemzelf in zijn genade, in zijn redding. En hij nodigt ons. Alle dingen zijn gereed. Er zijn nog enkele plaatsen, ongeveer 5-6 plaatsen aan deze tafel. Er komt daar, meneer Van der Wal komt van achteren, komt u maar, ja, komt u maar verder. Kunt u zitten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker, de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij een gedeelte lezen uit Handelingen hoofdstuk 3. Handelingen 3, wij lezen daarvan vers 12. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u en over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? Ja, dat mogen wij erkennen als we hier zitten. Het is niet onze eigen kracht en onze godzaligheid die ons hier brengt. En zo zijn we ook, denk ik, hoop ik, verwacht ik, niet naar de tafel gekomen. Om te laten zien voor de mensen: kijk mij eens. Het is niet onze kracht, het is niet onze godzaligheid. We willen ook als wij hier zitten heen wijzen naar de kracht en de naam van onze Heere Jezus Christus. Hem komt alle eer en aanbidding toe en alle dank dat wij hier mogen zijn. En dat we zijn kracht in onze levens mogen ervaren. Die kracht is er, jazeker, die kracht is er. Maar niet uit ons. Laat niemand naar ons kijken alsof het onze kracht en onze godzaligheid is die ons hier bij elkaar heeft gebracht. Maar wij zien op naar de kracht van onze Heere Jezus Christus. Laten we daarvan zingen uit Psalm 61, het derde vers. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen door uw vleugelen overspreid. Psalm 61, vers 3. En lees in Handelingen 3 dat deze verlamde man vlak bij de tempel is, maar er niet in is. Hij zit bij de poort, maar de tempel binnengaan mag hij niet. Hij is immers verlamd. Hij zou er niet binnen kunnen gaan, maar ook zijn vrienden die hem dagelijks daarheen brengen, stoppen bij de poort, omdat voor zo'n man als hij, een verlamde, een onvolmaakte, geen plaats is in de tempel van God. Maar het eerste wat hij doet wanneer hij genezen is, is dat hij de tempel binnengaat. Nu mag hij naderen voor het aangezicht van de Here. En hij komt er met dankzegging en met een loflied op zijn lippen. Hij springt en hij huppelt van vreugde en hij geeft uiting aan de vervulling van de profetie. Dat kreupelen zullen springen als een hert. Wat voor betere plaats is er om de Here te loven en hem te danken dan in zijn eigen huis. En dat geldt ook voor ons. Wij hoeven niet op afstand te blijven staan. Wij hoeven niet van verre te blijven. Maar wij mogen naderen en dichtbij komen. En mogen komen in de aanwezigheid van onze Heere Jezus Christus. Door zijn kracht en door zijn genade die ook onze levens heeft aangeraakt. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Misschien willen jullie in de voorste bank plaatsnemen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Drinkbeker de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij opnieuw enkele versen lezen uit Handelingen hoofdstuk 3, de versen 13 tot en met 15. De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die in doodslagen was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Wij lezen in deze versen de tegenstelling tussen hoe God over de Messias denkt en hoe de wereld over hem denkt. Wij lezen hier de tegenstelling tussen hoe God over hem denkt en hoe de godsdienst over hem denkt. De godsdienst heeft hem gedood. De vorst van het leven heeft hem veracht, heeft hem verloochend. Maar God heeft hem opgewekt en God heeft hem verhoogd. En wij zitten allemaal in die spanning. Het is niet anders geworden in deze tijd. Er zijn ook nu velen die Jezus Christus verachten, buiten de kerk en in de kerk. Maar ons geloof richt zich op het oordeel van God. Als God hem zo uit de mate heeft verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, dan mogen wij ons daarbij voegen en zeggen, ja, dat is onze Christus. Wel zeer vernederd door de mensen, veracht, tot niets geworden, en worm en geen man, maar uit de mate verhoogd en de bron van het leven voor ons geworden. Als ons dat dan ook overkomt, dat wij in die verachting en die verloochening moeten delen, laat ons met blijdschap zijn voetstappen drukken. Wij zingen uit Psalm 118 en daarvan het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij uit lijden en deed mij in de ruimte gaan. Dat geldt voor de Messias en dat geldt in de navolging ook voor ons. Thank you. Wij zien in gedachten deze man daar zitten en hij vraagt om een aalmoes. Dat woord, Nederlandse woord aalmoes, komt rechtstreeks van een Grieks woord wat medelijden betekent. Dus hij vraagt om een blijk van medelijden. Mensen hebben medelijden met mij, vraagt hij. Maar hij krijgt geen aalmoes, hij krijgt gezondheid. Hij krijgt veel meer. Hij verlangde naar goud en zilver, maar hij kreeg geloof. Hij vroeg mensen om medelijden, maar hij kreeg het medelijden van de Heer Jezus. Hij hoopte mensen te kunnen bedanken, maar hij mocht God danken en loven. Laat het in onze levens ook zo zijn. Als wij komen tot Christus, ontvangen wij veel meer dan wij ooit hadden kunnen denken en ooit dan wij nu denken. Pas eenmaal in de eeuwigheid zullen wij zien wat Christus voor ons gedaan heeft. Maar nu mogen wij het al zien, in zijn belofte, in wat hij geeft. Laten we het dan niet van mensen verwachten, maar rechtstreeks ons geloof en onze verwachting richten op de Heere Jezus Christus. De Christus die lijden zou en zichzelf voor ons in de dood gegeven heeft. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker, de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij lezen uit Handelingen, hoofdstuk 3, vers 17. Petrus zegt tegen deze mensen en u, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Onwetendheid. Dat betekent niet dat hij verontschuldiging geeft voor wat zij gedaan hebben. Maar ze hebben niet geweten dat zij de vorst des levens verloochend en gekruisigd hebben. Het is een schuld, het is een zonde dat zij dat gedaan hebben, maar toch het was onwetendheid. En ik denk dat voor de meesten van ons dat ook geldt. Wij kijken terug op ons leven. En we zien onze onwetendheid. Opgegroeid met de evangelie. We hebben het altijd kunnen lezen. We hebben het zo vaak gehoord. En toch die schuldige onwetendheid. De kennis van de zaligheid en de kennis van Jezus Christus ontbrak ons. Maar dan staat er in de Hebreeënbrief een prachtig vers over die medelijdende hoge priester. Die medelijden heeft met onwetenden en dwalenden. Dus zelfs mensen die onwetend zijn en die ronddwalen in zonde en de weg van Gods geboden niet gaan. Deze hoge priester had medelijden met ons. Ook in onze onwetendheid. En het is dankzij zijn genade dat wij hier mogen zijn. En de kennis de zaligheid gekregen hebben. Want dit is het eeuwige leven. Dat wij u kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En dat geldt ook voor de toekomst. We gaan zo zingen uit Psalm 19. Die verborgen zonden, die blijven in ons leven. Er is nog zoveel onwetendheid. Er is nog zoveel gebrek. Maar hij kent het en hij geneest het. Laten we ervan zingen uit Psalm 19. Psalm 19 en dan zingen we daarvan het zesde vers. Maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Psalm 19, vers 6. Paulus zegt in 1 Korinthe 4, alzo houden ons en ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers van de verborgenheden van God. Dat zien wij hier bij Petrus ook. Wij zien dat Petrus tegen deze man zegt in vers 6, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. We zouden denken, Petrus, je hebt toch niks? Nee, hij heeft ook niets. Alles wat hij heeft, heeft hij zelf ontvangen. Maar hij spreekt daar namens Christus en op gezag van Christus, in de naam van de Heere Jezus. En hij heeft het en hij geeft het. Zo mag ook het sacrament zijn. We ontvangen het brood en we ontvangen de wijn uit de hand van de dienaar. Maar dan geldt het woord, alzo houden onze lieden mens als dienaars van Christus en als uitdelers van de verborgenheden van God. En dan mogen wij weten dat wij hier meer ontvangen dan brood en dan wijn alleen. Wij ontvangen Christus zelf. En dan mag ik als het ware zeggen, net als Petrus, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. En dan mogen wij dat ontvangen in de naam van de Heere Jezus Christus. Als wij zo zullen komen en zo brood en wijn uit zijn hand ontvangen, dan zullen wij in deze Heere Jezus Christus nooit worden teleurgesteld. Kom dan, alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker, de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij lezen Handelingen 3. Handelingen 3, vers 19. Daar komt de aansporing en de oproep uit alles wat Petrus tot nu toe gezegd heeft. En hij zegt, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Betert u dan en bekeert u. En dan zegt hij erbij, opdat met het doel dat uw zonden mogen uitgewist worden. Zonden, meervoud. Hij zegt niet zonde, alsof het om één zonde gaat, namelijk het ongeloof in de Heer Jezus Christus. Maar zonden, alle zonden, alle zonden. Maar dat ongeloof inderdaad een grote zonde in is. Maar opdat al uw zonden uitgewist mogen worden. Het bloed van onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En als wij hier zitten en ons eigen leven overzien, dan hebben wij een vermoeden wat onze zonden zijn. Maar hier is de belofte dat onze zonden allemaal uitgewist worden door het allesreinigende bloed van onze Heer Jezus Christus. Dat is die oproep. Betert u dan, bekeert u, en dan zullen zeker onze zonden uitgewist worden. Laten we daarvan zingen uit Psalm 25. Vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En wat te volgt. Vanmiddag zal een voortzetting zijn van de bediening, maar deze tafel was nu gevuld en misschien zijn er mensen die vanmiddag niet in de gelegenheid zijn om in de dienst te komen. Daarom wil ik nog eenmaal gelegenheid geven om te komen en deel te nemen aan de tafel. We lezen over deze man in Handelingen 3, dat hij God loofde en dankte. En dat had alleen maar zin omdat hij wist waarvan hij verlost was, waarvan hij genezen was. Hij dankte God voor de kracht van Jezus Christus in zijn leven. Hij wist dat hij niet tevergeefs op de Heer Jezus had vertrouwd. Als dat ook bij ons zo is, als wij niet kunnen, ook niet zouden willen ontkennen de genade van de Heer Jezus Christus, die onze levens veranderd heeft, dan mogen wij hem danken en loven aan zijn tafel. En wij danken en loven hem dan het meest als wij leven van zijn plaatsvervangend offer en van zijn plaatsvervangende straf. Kom dan, alle dingen zijn gereed. Als er nu verder niemand is, zullen wij voor dit moment de bediening van het avondmaal stilzetten en dan hopen we dat vanmiddag voor te zetten. Laten we samen met dankgebed eindigen. Trouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus, u heeft het verkondigd door de mond van al uw profeten en u heeft het vervuld dat de Christus lijden zou. Wat de mensen in het Oude Testament slechts wisten als een boodschap die komen zou, mogen wij kennen als een vast en zeker hels feit. De Christus heeft geleden, tot in de dood, ja de dood van het kruis. Maar u hebt hem opgewekt en u hebt hem verhoogd. Hij is de vorst van het leven, die vraagt om geloof en die geloof in onze harten gegeven heeft. O Heer Jezus Christus, wij danken u voor uw goede en uw grote genade, voor uw vriendelijkheid en uw medelijden met ons onwetende en dwalende zondaren. En wij bidden u, Heere, geef zelf wat u vraagt en geef zelf wat u belooft. Heb dank, Heere, voor alles wat wij mochten ontvangen in deze dienst. Breng ons veilig thuis en geef dat we vanmiddag opnieuw met elkaar als gemeente mogen samenkomen. We bidden en we danken u dit alleen in de naam en in de kracht van onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen uit Psalm 33. Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.